We hebben al een paar keer vanmorgen in een lied, ik denk 2 of 3 wel in verschillend lied, hebben we gezongen Laat het zien of Laat ons zien. Gisteren heb ik hier mijn fiets neergezet. Nou, niet mijn fiets, maar een fiets, een bakfiets. En ik heb ook hier een bordje opgeplakt. Dat is ook zo'n bekend Nazarene gebruik er op heel veel kansels in de kerk van de Nazarene zit hier een bordje. En er staat een tekst op uit Johannes 12, vers 21. En als ik ergens anders ga preken, neem ik het bordje mee en plak ik het daar over de kansel voor de zekerheid. Daar staat namelijk, Heer, en dat is woord, dat Heer, dat wordt met een klein letter, gezegd tegen Filippus. Filippus die is op Palmzondag. Is hij met andere discipelen, is hij met Jezus in Jeruzalem binnengekomen. U weet wel, Jezus is binnengehaald als de koning van de Joden. Palmzondag. En dat was het voorbereidende feest voor Pascha. En met Pascha waren er allerlei, net als met Pinksteren, waren er allerlei volkeren uit de omtrek die komen naar Jeruzalem toe om daar de God van Israël te aanbidden. En er zijn daar de Grieken, onder andere in dat publiek onder Jezus en die tikken Filippus op zijn schouder en zeggen, Heer, wij zouden Jezus willen zien. En dan gaat het dus niet om dat zien, als wij vanmorgen zeggen, wij willen of laat ons zien. Dan gaat het veel meer van wat we aan het doen zijn. En zij wilden contact met Jezus hebben om te ontdekken wat Jezus in hun leven kon betekenen. Wij willen Jezus zien. En zo bid ik, als ik hier sta of achter een kansel sta of een andere kansel, waar ook dat bordje staat in de kerk van Nazarene, dan is het mijn verlangen dat Jezus gezien zal worden. Een kansel is niet iets om jezelf te presenteren. Maar de bedoeling is dat Jezus gezien zal worden door het woord van God heen wat wij mogen verkondigen. Laten we daarom bidden. Heer, we hebben al met elkaar zo gezongen dat prachtige lied, dat zo de nadruk legt op de belangrijkheid van het woord van God in onze harten. En vanmorgen bidden we, Heer Jezus, dat u zelf in ons bidden bent. En u heeft dat beloofd, waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, daar bent u. Maar bovendien bidden we dat uw woord vanmorgen zo zal klinken. Dat we hier straks deze plek zullen verlaten als veranderde mensen. Omdat we een ontmoeting met Jezus hebben gehad. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze harten uw welgevallig zijn, zodat we zullen verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Ik wil beginnen met het lezen van het Paasevangelie. Kan niet anders, hè, op Paasmorgen. En ik lees vanmorgen ook uit Marcus, waar dominee Eckley het ook oppikte op die zondagmorgen in zijn kerk. En er staat er in Marcus 16, vanaf vers 1. Toen de heilige rustdag voorbij was, kochten Maria van Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen en olie om Jezus' lichaam te gaan zalven. Heel vroeg op de eerste dag van de week gingen ze naar het graf. De zon kwam op. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt? En toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. Ze gingen het graf binnen. En daar zagen ze aan de rechterkant een jonge man zitten in witte klederen. En ze schrokken heel erg, dat hadden ze niet verwacht. En ze zeiden tegen hem, of hij zei tegen hen, schrik maar niet. Jullie zoeken Jezus uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgestaan uit de dood. Jezus leeft, ook vandaag. Jezus is opgestaan. Een leeg graf. Een nieuw begin. De begrafenis van Jezus is geweest. Het is Pasen geworden. Waarom is Pasen nou zo'n belangrijk feest? Misschien wel het meest belangrijke feest van de christelijke feestdagen. Wat mij betreft, haast nog eigenlijk belangrijker dan kerstfeest. Kerstfeest is een goed begin geweest van de verkondiging van de evangelie. Maar het paasfeest is de climax. Het paasfeest maakte het eeuwige leven mogelijk. Omdat Jezus met Pasen de dood overwon heeft. Maar zou je zeggen, ja, wacht even Jan, mensen gaan nog steeds dood. Hoe zit dat? Wel, dan gaat het over de biologische dood. Maar het paasfeest gaat over een ander leven. Het gaat in het paasfeest, de dood van Jezus gaat en de opstanding van Jezus gaat over de dood voor de zonde. Zoals Johannes dat schrijft, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus maakt alles nieuw. Het lam Gods. Oh. Ja. Dat de zonde, de wereld. Dan valt één. Ik weet niet of dat opvalt bij jullie. Maar er staat daar zonde. Enkelvoud. Geen zonden. Dat is bijzonder. Want die biologische dood, waar we het net over hadden, die er nog steeds is, dat is schuld van de zonden, meervoud. Maar als de zonde staat in de Bijbel, dan is dat, gaat het niet over de biologische dood, maar dan gaat het over de zonde die in ons hart leeft. Ons vlees, zoals Paulus het noemt. Datgene wat ons afleidt van het volgen van de Heer Jezus. Dus niet zozeer de daden, maar nadat de zondeval in de wereld heeft plaatsgevonden, is er iets met ons hart gebeurd. En dat is afkerig geworden van God, als het ware. En de overwinning van Jezus, de overwinning over de dood, heeft die afkering van God weggehaald. En heeft het mogelijk gemaakt dat de mens weer opnieuw in contact kan komen met God. Het lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoe gebeurt dat? Hoe kan dat gebeuren dat de mens wordt bevrijd van datgene wat het misschien wel het ergste is en hem in de ban houdt van de zonden? Ofwel het niet, andere vertaling is wel, het niet tot je recht komen. Of wat Paulus, ik noemde het al, wat Paulus het vlees noemt, sarx in het Grieks. Als je mij een beetje kent, dan heb ik dat wel eens en zeg ik dat wel eens als het niet helemaal goed gaat. Als ik boos ben, of weet ik veel wat, maar in ieder geval, dan schiet ik in mijn vlees. Ken je dat gezegde? Vroeger zeiden we dat wel eens. En dan bedoelen ze niet, ik schiet niet. Maar dan gaat even die innerlijke neiging, die eigen ik, die gaat opspelen. Dan schiet ik in mijn vlees. Dat heb ik van Paulus, van de sarx. En Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Daar komt die dood weer terug. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan roept hij het uit en zegt, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dan staat er in het Grieks, staat daar Amnos, Theos, Amartia, Cosmos, Ero. En ik denk, heb ik volgens meer verteld, ik denk een beetje in plaatjes. Als ik een woord zie, dan zie ik daar een plaatje bij. En zeker het Grieks of het Hebreeuws, dat noemen ze ook wel een plaatjestaal. Wij hebben een westerse taal vanuit het waarvan van de Romeinen zo'n beetje daar in de buurt is begonnen. Dat wij denken analytisch, maar een Jood en een Griek die denkt een beetje in plaatjes. Dat Amos, dat is het lam. Theos, dat kennen we natuurlijk al, hè. Theos is God. Amartia, dat is die zonde. Kosmos, dat is de wereld. En wegneemt is aero. En daar word ik helemaal razend, de aero. Dat is lucht, hè? Air. In die air, lucht. De zon die verdampt als het ware door de dood van Jezus. Het gaat op in de lucht, het verdwijnt. Hoe heet ze? Die legde zelf mevrouw uit Amsterdam. Bossard, jullie moeten meedenken, hè? Die niet, bedoel ik. Die mevrouw uit Haarlem. Corrie ten Boom. Oh, jongens. Ik moet het niet. Corrie ten Boom. Die zei, Jezus gooit de zonde in de zee en plaatst er een bordje bij. Verboden te vissen. Meedoen, hè? Verboden te vissen. Nou, arrow. De zonde. Jezus neemt de zonde weg. Staat er ook de zonde der wereld. Het wordt laat, jongens, vanmorgen. Ik herinner me ineens al bij dingen die ik hier 30 jaar gepreekt heb. Er staat daar der in het Nederlands. Dus vanmorgen komt er iemand naar me toe die zegt, dominee, wat vindt u van dat woord? Wat we zeggen als we binnenkomen. De Heer is waarlijk opgestaan. Wat is dat? Is dat nou gewoon echt? Waarlijk is gewoon echt. En dat der, daar vertaalt de nieuwe vertaling, zegt daarvoor van de. Voor mij is dat toch net niet. Der is natuurlijk een ouderwets woord, maar van de lijkt het wel of het een beetje zo van de tafel geveegd is. Maar der is een heel meer ingrijpend woord. Niet de zonde van de wereld, maar de zonde der wereld. Dat wat er binnenin zit. Wat door de zondeval ook in onze harten plaats heeft genomen. Dat wordt eruit gehaald door de verlossing door Jezus Christus. Jesaja zegt het als volgt. Onze zonde heeft hij doorboord. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheid gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. De wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet als een lam dat ter slachting geleid wordt. Of in Petrus. Hij heeft onze zonde gedragen, met zijn lichaam aan het kruishout, omdat wij, dood voor de zonde, opnieuw levend zouden worden voor God. En rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Mensen die over zichzelf nadenken, die vragen zich misschien af, hoe kan dat gebeuren, dat wegnemen van de zonde? Veel gelovigen staan niet altijd in de overwinning. De overwinning die Christus ons voorhoudt. De vrijheid die voor ons gekocht is. Door allerlei omstandigheden kunnen we soms zelfs als vrienden tegenover elkaar komen te staan. We gaan de fout in. We hadden misschien wel gelijk, maar we zijn toch de fout ingegaan. We mopperen waar we niet hadden moeten mopperen. We hebben onze beste medegemeenteleden soms dingen verweten die we hen niet hadden moeten verwijten. Ik moet van mezelf bekennen dat ik de laatste tijd, wel een jaar lang misschien wel, niet altijd in die overwinning heb gestaan die de Heer Jezus voor mij bedoeld had. Oh, ik weet het wel. Excuses genoeg. Ik had gelijk. Of het kon nou helemaal niet anders. Of, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Ik heb niet in de overwinning geleefd die Jezus voor mij bedoeld had. Soms heb je anderen onheus bejegend. En er is maar één manier om dat op te lossen. Je moet het eenvoudigweg beleiden. Niet alleen aan de Heer, dat is makkelijk genoeg. Maar je moet het beleiden aan die ander. Nog niet zo lang geleden vervoerde iemand het zo. We hoeven het niet altijd opnieuw weer te gaan bepraten of uit te zoeken. Want als je dat gaat doen, dan loop je het risico dat we onszelf weer gaan rechtvaardigen. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dan wil je iets goed maken met hem en dan ga je allerlei argumenten aanhalen waarom het fout is gegaan. Dat het niet echt jouw schuld was, maar het is je overkomen. Dat helpt allemaal niet. We moeten onszelf niet rechtvaardigen, dat doet Jezus wel, als wij maar belijden. Gewoon zeggen, ik ben boos geweest. Ik heb op je gemopperd. Ik heb je onheus bejegend. Ik heb dit of ik heb dat. En dan het meest belangrijke, zeg tegen die ander, wil je me vergeven? Want alleen als ik dat erken en beleid, dan kan het Lam van God mijn zonde wegnemen. Want het antwoord op het zondeprobleem en het wegnemen van de zonde is niet een menselijk probleem. Ik zal het voortaan beter doen. Dat is ook een beetje vlees bij mij. Daar schiet ik wel eens in. Ik zal het voortaan beter doen. Ik zal het oplossen. Ook dat helpt niet. Want we weten allemaal wel dat met alle goede bedoelingen we toch weer een keer de fout in gaan. Want de oplossing is niet een menselijke oplossing, maar de oplossing is een geestelijke oplossing. Erken dat het Lam van God de zonde zal wegnemen wanneer wij onze zonde belijden. Geen menselijke inspanning, ik zal het beter doen. Maar belijden voor God en voor mensen. Omdat Jezus het Lam van God geworden is dat de zonde van de wereld wegneemt. Inclusief die van mij en inclusief die van u. Misschien zeg je, ja maar Jan, ik snap het nog niet helemaal. Hoe gebeurt dat dan? Hoe doet Jezus dat? Hoe haalt hij die ongerechtigheid van de mens, niet alleen van mij, maar van de wereld zelfs, weg? Hoe gaat dat aero de lucht in? Hoe draagt hij, zoals Jesaja 53 zegt, hoe draagt hij onze smarten? Hoe heelt hij gebroken harten? Hoe gebeurt dat in de geestelijke wereld? Er zijn al heel wat theologen die daar hun hoofd over gebogen hebben. En heel wat verhandelingen over geschreven hebben. Hoe hij het lijden en het sterven en de opstanding van Jezus, hoe Jezus dat met zijn opstanding wegdoet. En ik blijf het Paulus zeggen, het is een mysterie hoe Jezus dat doet. En misschien is het helemaal niet uit te leggen. Maar ik heb ontdekt, en velen van jullie hebben dat ook ontdekt, weet ik uit jullie eigen verhalen, dat je het kan ervaren hoe Jezus de zonde wegneemt uit je wereld, uit je leven. En dan zeg je nog steeds, leg eens uit hoe dat gebeurt. Wel, ik kan het niet uitleggen. Maar er is een verhaal over. En ik heb dat verhaal, ik denk, wie zit er hier langer dan 35 jaar in de kerk? Zijn er niet veel. Oké. Ik heb dat verhaal 35 jaar geleden al een keer verteld. En ik ga het vanmorgen weer een keer vertellen, want het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En nog steeds, als ik het lees en als ik het tegenkom, een verhaal van Walter Wingering. Ik heb het een beetje bewerkt naar deze tijd. Ik heb het genoemd de vintage man. De vintage man is een verkoper die geen winkel heeft en geen webstore, maar die op een bakfiets door de stad rijdt en prachtige kleding op zijn bakfiets heeft hangen en het verkoopt als vintage. En dan vraagt u misschien, is dit verhaal echt? Dan zeg ik, nou, ja en nee. Nee, het is een verhaal. Het is een soort gelijkenis, zoals de Heer Jezus ook heel veel gelijkenissen verteld heeft. Maar in diepste zin is het de grootste waarheid die ik ooit en die jij ooit gehoord hebt, denk ik. Hoe neemt het Lam van God de zonde van de wereld weg? Kom en luister mee. De geschiedenis gaat zo. Het gebeurde op een vroege vrijdagmorgen. De lucht was nog donker. Het was koud. Het was in het centrum van de stad. En daar zag ik hem. Het was een nette jonge man. Groot, breed geschouderd, aantrekkelijk om te zien. Maar er was iets eigenaardigs aan hem. En daarom besloot ik hem te volgen. Die bijzondere figuur duwde een bakfiets voort. En de bakfiets was vol kledingstukken. Nieuwe kledingstukken, prachtige kleding en dure stoffen. En hij riep iets. En dat was misschien nog wel het meest eigenaardige van het hele schouwspel. Terwijl hij de bakfiets voortduwde, riep hij: vintage, vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u nieuwe geven. Hij zei: vintage, vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u nieuwe geven. Eigenaardig, dacht ik bij mezelf. Kan deze nette, aantrekkelijke jonge man geen betere job vinden dan met een bakfiets door de stad te rijden? En daar ging hij, fietsend en duwend aan zijn bakfiets en roepend: vintage, vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u nieuwe geven. Ik volgde hem een poos. Je komt niet elke dag zo'n schouwspel tegen. Ik volgde hem door een aantal achterafstraatjes. En daar zat ze. In een portiek. Op haar hurken. En ze had in haar hand een zakdoek. Een smoezelige doek. En ze snikte. Snikte grote tranen. En toen gebeurde het. De man liet zijn fiets staan en hij ging naar dat meisje toe. Hij moest over vuilnis en wat lege blikjes heen stappen. En bij haar gekomen raakte hij haar aan. En met zachte drang zei hij: geef mij dat vod van jou. En ik zal je een nieuwe geven. En hij griste het vod uit haar handen. En hij legde er een brandschone zijde zakdoek voor in de plaats. Maar toen gebeurde het ongelofelijke. Hij nam die vieze, gore lap van haar en hij drukte hem tegen zijn eigen gezicht. En hij begon te huilen. Te huilen, te snikken van diep, diep verdriet. Hij nam als het ware het verdriet van het meisje mee met zakdoek naar zijn leven. En al snikkend nam hij zijn bakfiets en hij ging verder door de straten. Snikkend. Vintage, vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u geven nieuw. Vintage, vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u geven nieuw. Toen, om de hoek, was daar dat kleine meisje. Oh, het was niet om aan te zien. Het is zo'n blik die je hart ziek maakt. Ze zat vol blauwe plekken. Ze zat op een schommel. Haar kleine hoofdje in een groezelig verband gewikkeld. Je kon zien dat haar voorhoofdje gebloed had. En toen zag ik het. Ik wist het, zoals u het ook gezien zou hebben. Ze was het slachtoffer van misbruik. En niets in de wereld maakt mij bozer en verdrietiger dan dat soort dingen. En de vintageverkoper stopte. en zocht in zijn bakfiets en vond een prachtig geel kledingstuk en een glinsterende haarband. En hij liep naar de kleine meid toe en zonder een woord te zeggen deed hij haar het jurkje aan. Hij nam het verband van haar hoofdje en deed de haarband in haar haar. En wonder, oh wonder, mijn ogen zagen wat ik nog nooit eerder gezien had. Want met het verband verdween ook de wond. En dat kleine meisje begon te glimlachen en te stralen. Maar toen gebeurde het vreemdste van alles. Hij nam het verband en deed het om zijn eigen voorhoofd. En ik zag een mysterie. Want bloed begon te vloeien uit zijn hoofd. En het was niet het lichte bloed van het kleine meisje. Nee, het was zijn eigen donkerrode bloed. Zijn eigen bloed dat van langs zijn voorhoofd sijpelde. En inmiddels was ik geheel met de zaak verlegen. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar toen volgde ik de vintageverkoper weer. Terwijl hij snikkend en bloedend zijn bakfiets voortduwde door de straten. Vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u geven nieuw. Later op die morgen kwam hij langs een man. Hij stond geleund tegen een lantaarnpaal. En de vintageverkoper sprak hem aan en vroeg hem naar zijn werk. Maar de man schudde zijn hoofd. Hij zegt, ik heb geen werk. Met een zure trek om zijn lippen ging hij rechtop staan. Weg van de paal. En toen zag ik het. Die lege rechtermouw die met spelden in zijn zak gespeld zat. Leeg van zijn arm. Zonder arm erin. En de vintageverkoper liep op hem toe en sprak, ik wil mijn jas nemen en hem aan jou geven. Wil je hem hebben? En het was niet te geloven. Want ik zag dat de vintageverkoper zijn jas uittrok. En met de jas ging ook zijn arm. Van de vintageverkoper naar de man bij de paal op straat. En daar ging de vintageverkoper, één arm. Bloedend uit zijn voorhoofd. Gebroken, snikkend. De vintageverkoper greep met zijn ene arm de fiets. En zo luid hij kon, riep hij, Vintage, geef mij uw oude kleren en ik zal u nieuwe geven. Vintage. En toen kwam hij langs een lege plaats. Vreselijk. Want in de hoek daar lag onder een oude legerdeken een stomdronken figuur. Zo iemand waar niemand om geeft. Omdat hij toch niet geholpen wil of misschien wel kan worden. En hij, de vintageverkoper, nam dat oude deken. En legde er een nieuw kostuum voor in de plaats. En toen nam hij dat gore legerdeken en wikkelde het om zich heen. En zo dronken als hij was, bloedend uit zijn hoofd, slingerend van de drank, strompelde hij door de stad. Vintage, geef mij uw oude kleren en ik geef u nieuw. En overal waar hij ging, raakte hij mensen aan, vol liefde en vol zorg. En hij nam hun lasten op zich. Vintage, geef mij uw oude leven en ik zal u geven nieuw. Toen, aan het einde van de dag, volgde ik hem naar buiten de stad. Hij ging in de richting van de vuilnisbelt. En hij beklom een kleine heuvel. En daar nam hij die oude legerdeken en vouwde het op tot een bundel. En hij legde de zakdoek en de andere zaken erop. En toen boog hij het hoofd. En hij sterft. Hij stierf op die heuvel. En ik, die het zag, ik begon te huilen. En ik weende als iemand zonder hoop. Want dat ben je als Jezus gestorven is voor niets en voor niemendal. Dan ben je als iemand zonder hoop. Die dag dacht ik iets gezien te hebben dat hoop bracht voor het mensdom. Ik had iemand gezien die door zijn voorbeeld had getoond dat er een oplossing was. Maar nu, ook hij moest gaan. Hij stierf. Ik herinner me dat ik een beschut plekje opzocht. Ik rolde mezelf op en ik huilde mezelf in slaap. En door alle emoties van de dag was het zo'n diepe slaap dat ik de hele zaterdag doorsliep en zelfs zaterdagnacht. En toen, in alle vroege morgenochtend, die volgende morgen, was daar dat licht dat mij wakker maakte. En daar was hij, de Wintersman. Hij leeft. De Wintersverkoper was levend. En wonder o wonder, ik kon nog maar één ding denken. En dat was dat hij mij moest kleden. Hij moest mij opnieuw kleden en nieuw leven verstrekken. En ik begon aan mijn kleding te trekken. En ik ging op hem toe en sprak, alsjeblieft, alsjeblieft, kleed u mij, kleed u mij. En hij nam het oude, terwijl ik eigenlijk wel tegenstribbel, want we zijn allemaal wel een beetje gehecht aan het oude van ons, ook al is het niet altijd helemaal zuiver. Ik begon een beetje tegenstribbel, maar hij zit er door. En hij gaf mij nieuw. En terwijl ik die plaats verliet, terug naar de stad, gebeurde er iets vreemds. Terwijl ik de plaats waar ik veranderd was verliet, begonnen mijn lippen woorden te prevelen. Woorden die ik er zelf niet had geplaatst. En ik begon te zeggen naar mensen om me heen. Vind iets. Vind iets. Geef mij het oude en ik zal je nieuw geven. En weet je, de vintageverkoper leeft nog steeds vandaag. Wanneer je nog nooit bent aangeraakt door de vintageverkoper, dan is vandaag je kans. Hij leeft en hij wil jou aanraken. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij wil je aanraken. Hij wil je wonden verbinden en overnemen. Hij wil je leven aanraken en het vernieuwen. Hij leeft. Ook voor jou.